anders aan boekwerkje te vinden zouden zijn.
Mm-hmm. De Werkloze Belangenvereniging, wat is dat voor club voor mensen die het niet weten?
De Werkloze Belangenvereniging is een belangenorganisatie van uitkeringsgerechtigden. We zitten op de Da Costa-kade 148 en we hebben een spreekuur en we geven een blad uit de baanbreker. En we houden verschillende acties, picket lines naar aanleiding van congressen van houten methoden en zo. En we proberen in de publiciteit iets te doen tegen de heersende tendensen om werklozen steeds meer onder druk te zetten. En ook de hele discussie over fraude enzovoorts, waarbij mensen aan de schandpaal genageld worden, daar proberen we iets tegenover te stellen.
Mm-hmm. Laten we even teruggaan naar de oprichting in 1974. Wat me opvalt is dat er dan slechts 134.000 werklozen zijn.
Ja, dat vond men in die tijd al schandelijk.
Ja.
En in die tijd was ook het idee, het was de tijd van het kabinet Den Uyl, dat door het stimuleren van de bestedingen en de werkloosheid zou teruglopen en dat volledige werkgelegenheid nog haalbaar was. En men vond 150.000 werklozen. Men kon zich nauwelijks voorstellen dat toestanden zoals die in de 30e jaren bestonden, met een zeer massale werkloosheid van vele honderdduizenden, dat dat weer zou terugkomen. En men had nog steeds het idee van de economie is stabiel en als we maar zorgen dat de bestedingen gestimuleerd worden en dat er nieuwe investeringen komen, dan zal het wel wat meevallen.
Mm-hmm. En op zich is dat nogal veranderd. Kun je zien in die oude stukken dat die werklozen zich ook op andere manier richten of op andere manier verzet plegen dan tegenwoordig?
Ja, de werklozen hadden zelf ook het idee dat volledige werkgelegenheid nog haalbaar was. Dus men richtte zich vooral op weer het aan betaald werk helpen van werklozen. En men had nog de illusie dat door werkgelegenheidsprojecten enzovoorts mensen aan het werk zouden komen. Men had ook nog een vrij traditionele arbeidsethos. Dus in de zin van je bent pas volwaardig mens als je betaald werk hebt. En later is dat dus veranderd. Is er steeds meer kritiek gekomen op dat arbeidsethos. Kwam er kritiek op het productiestelsel in de zin van moeten we onder slechte arbeidsomstandigheden allerlei rotzooi produceren. Er zijn discussies gekomen over een basisinkomen voor iedereen enzovoorts. Maar dat is pas in de 80e jaren. Mm-hmm. De werkloze comité's die streefden nog echt naar volledige werkgelegenheid.
Ja, wat me opvalt bij het lezen van het boek is dat er ook gestreefd wordt om politieke invloed te winnen bij de vakbeweging.
Ja, de werkloze comité's die werden voornamelijk door CPN'ers opgezet. En het waren eigenlijk actiecomité's die een soort tussenstation wilde vormen tussen de erkende vakbeweging, of hoe noem je dat?
De NVV en
NVV en CNV enzovoorts. En de ongeorganiseerden.
Mm-hmm.
En men streefde er ook naar dat die mensen lid zouden worden van een vakbond.
Ja, maar er wordt ook elke keer genoemd dat mensen die lid zijn van de werkloze vereniging ook lid zijn van de vakbond meestal.
Ja,
ja.
Ja, dat was bij de comité's. Was dat nou zo.
Toen was er nog de betalen. Je noemde net al dat de CPN de initiatiefnemer is geweest voor die werkloze belangenverenigingen. Jullie bestaan nog, CPN niet meer. Kan dat eigenlijk wel? Of,
dat kan prima.
Ja.
Maar het is zo, dat is een hele ingewikkelde discussie over in de zin van hoe het gegaan is.
Mm-hmm.
De idee, de werkloze belangenverenigingen zijn in 1977 opgericht. Dat waren dus geen actiecomité's. Die actiecomité's waren echt personencomité's die heel sterk onder invloed stonden van de CPN. Maar vanuit dus de werklozen zelf en ook andere uitkeringsgerechtigde groepen kwam kritiek op de bestaande vakbonden. Omdat men zei van, die vakbonden doen in feite niks voor ons. En dat is nog steeds hetzelfde verhaal als nu. En je kon ook in de hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde geen lid worden van een erkende vakbond. Dus, en het bleek ook bij de staking om de prijscompensatie in 1977 dat toen al de vakbonden in feite die prijscompensatie inleverden en dat er met name ook uitkeringsgerechtigden de dupe van waren. En toen kwam dus het proces op gang dat er steeds meer bezuinigd werd op de uitkeringen. Dus toen werd er vanuit de achterban van de Werkloze Belangenvereniging gezegd van ja, wij moeten meer zelfstandige organisatievormen hebben die democratischer zijn ook dan personencomité's. En toen is er, maar ja, dat heeft misschien ook te maken met helemaal de hele vernieuwing in de CPN en zo, maar ja, daar hoeven we niet op in te gaan. Maar toen is er een proces op gang gekomen waarbij dus...
De jaren 60 invloed bij de CPN zo'n beetje.
De jaren 60 invloed bij de CPN.
Ja, dat het Stalinistische kader vervangen wordt door de jeugd. En,
Ja. Maar goed, die Werkloze Belangenvereniging die gingen zich dus steeds zelfstandiger opstellen. En zo omstreeks, laten we zeggen, 1980, 1981, is de band met de CPN helemaal verdwenen.
In de jaren 70 heb je dan nog het kabinet Den Uyl. In het begin jaren 80 krijg je zeg maar nieuw rechts van acht en zo. En, zie je dan ook dat de begrippen werkloos en zo veranderen? Dat het regeringsbeleid verandert? Want in de jaren 70 streven ze nog naar een volledige werkgelegenheid. Dat wordt in het begin jaren 80 helemaal losgelaten.
Nou... laten we zeggen, de politici bleven zeggen dat ze streefden naar volledige werkgelegenheid. Alleen, men ging niet meer, zoals onder kabinet Den Uyl nog gebeurde, actief werkgelegenheidsprojecten opzetten in de zin van huizen bouwen enzovoorts. En op die manier proberen bouwvakkers bijvoorbeeld weer aan het werk te krijgen. Maar men zocht de oorzaak van de werkloosheid niet meer in maatschappelijke ontwikkelingen, maar in... De persoon van de werkloze zelf. Dus men zei van de oorzaak van de werkloosheid is dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet goed op elkaar aansluiten. Werkgevers hebben bepaalde vacatures, kunnen geen mensen vinden, dus werklozen moeten bijgeschaafd en bijgespijkerd en omgevormd worden zodat ze aangepast zijn aan de vacatures die de werkgevers hebben. En omdat er veel werklozen zijn die te hoge eisen stellen, ze willen een goed loon en ze willen goede arbeidsvoorwaarden, worden ze te duur voor de werkgevers, dus we moeten ook het werklozenleger weer een loondrukkende werking geven, dat ze goedkoper zich aanbieden, dat ze zich aanpassen aan de situatie op de arbeidsmarkt, dan komt er vanzelf meer werkgelegenheid. Dus een actieve werkgelegenheidspolitiek werd helemaal afgeschaft. En men zocht de oorzaak van de werkloosheid bij de werkloze zelf in de persoon. Dus de persoonlijke kenmerken van de werkloze. Dus toen kwam, maar dat is pas onder, laten we zeggen, het eerste kabinet Lubbers. Toen kwamen dus, Van der Lauw onder het tweede kabinet Den Uyl kwam al met een jeugdwerkplan. Dat jongeren dus gedwongen te werk gesteld zouden worden op allerlei projecten. En dat is toen... toen is men dat gaan ontwikkelen. Dus allerlei heroriëntatiegesprekken, omscholingsmogelijkheden, subsidies voor werkgevers enzovoorts. Loonkostensubsidies. Dus dat is eigenlijk de verandering die opgetreden is. Maar ja, met de mond beleiden de politici tot op de dag van vandaag dat er volledige werkgelegenheid zal komen. En ja, er is een traditionele... De traditionele ideologische munitie is dan van loonmatiging, dan komt er meer werk. En je hebt ook de afgelopen jaren de discussie gehad van er komen zoveel banen bij. Hè, dus het gaat goed, dus we gaan de goede kant op. Dus in die zin houden, laten we zeggen, de politici daar nog wel aan vast.
Verandert dan ook de strategie van de werkloze clubs? Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld wat nog van invloed is geweest op uitkeringsclubs, is dat op een gegeven moment de Bond tegen het arbeidsethos werd opgericht. En die ageerde nogal tegen die volledige werkgelegenheid. Ja. En die vond gewoon dat je, ja, wat is het begrip arbeid? Van, ga het maar eens uitleggen. En van, ja, die zetten die hele begrippen op zijn kop.
Ja. En toen heb je ook de discussie gekregen over een basisinkomen in de zin van de maatschappij moet fundamenteel veranderen. Iedereen heeft op grond van zijn geboorte recht op eten en een redelijk inkomen. En mensen moeten een bepaalde vrijheid hebben om hun leven in te richten zoals ze dat zelf graag willen. En het is ook een methode om laten we zeggen, het werk anders te verdelen. Mm-hmm. Dus dat wat nu betaald werk is, rechtvaardiger verdeeld wordt. En dat werk wat nu helemaal niet gedaan wordt, of als vrijwilligerswerk onder slechte omstandigheden, dat ook onder redelijke omstandigheden gedaan kan worden.
De Bond tegen arbeidsethos, die maakt er geen onderscheid tussen vrijwilligerswerk en gewoon werk.
Nee, ik zeg zoals het nu is. Mm-hmm. Dat vanuit de situatie zoals het nu is, dus er is nu een onderscheid tussen vrijwilligerswerk en betaald werk, dat onderscheid verdwijnt en dat beide beter onder betere voorwaarden verricht kunnen worden.
Maar je ziet dan ook de opkomst begin jaren 80 van veel uitkeringsgroepen.
Ja, ja, je hebt dus in 1980 is de landelijke werkloze belangenvereniging, die ongeveer 6000 leden had, die is ingestort. En wat je dan ziet, dat heeft ook denk ik wel weer met manipulatie van de overheid te maken. Dat is, je hebt dus in de jaren 70 de afbouw van oude industrietakken gehad. Dus laten we zeggen, daar werkte de traditionele arbeidersbeweging. Dus de mensen die de geschoolde metaalarbeiders en zo, die nog redelijk goede arbeidsvoorwaarden hadden, die werden afgedankt. Wat wou ik nou zeggen? Dan ben ik even.
Ja, we kunnen gaan.
In de scheepsbouw, dat werd helemaal afgebouwd. De textiele industrie werd idem dito helemaal afgebouwd. En die mensen die konden nog onderdak vinden bij de werkloze belangenvereniging. En ook nog daarvoor een klein beetje de werkloze comité's. Die dus nog streefden naar volledige werkgelegenheid. Die mensen hebben daar jaren in rondgelopen, zeg maar. Maar op een gegeven moment kwamen ze tot de ontdekking dat wat ze nastreefden toch een illusie zou blijven. En dan werden ze gewoon wat teleurgesteld. En die mensen, die ouderen, die zijn afgehaakt. Dat kan je ook heel mooi zien als je die foto's bekijkt van in het stadhuis bij die tentoonstelling. Die allereerste werklozen bij de werkloze comité's. Waren bijna zonder uitzondering 40ers, 50ers, die gewoon op grond van hun leeftijd dus niet meer aan de slag zouden komen. Die zijn in begin jaren 80 op de een of andere manier gedesillusioneerd geraakt. Wat een lastig woord trouwens. Dankjewel. En die zijn gewoon helemaal van het toneel verdwenen. En toen kwamen op dat moment jongeren in het vizier, die van de scholen afkwamen, met andere ideeën opgegroeid waren, in een tijdperk toch, zeg maar, waarin nog alles kon. Hè? De bomen die groeiden nog in de hemel en dergelijke. De uitkeringen waren toen nog relatief hoog. Ik zeg relatief hoog. En die hadden gewoon andere ideeën omtrent de maakbaarheid van de samenleving. En wouden daar nog echt mee aan de slag geven. Mensen kwamen dus weer zich gewoon maar in beweging om wat te veranderen. En dat is in de loop der jaren, heeft ook die groep een klein beetje moeten kennis maken met het feit dat de maatschappij toch weer barstiger is dan men gedacht had. Van dat veranderen we even, dat heeft plaatsgemaakt. Van dat is niet zo makkelijk. En dan zie je dat mensen op dat moment ook afhaken. En nu zijn we een klein beetje aanbeland bij een tijd dat steeds meer mensen onder druk komen te staan. Piet die gaf het al aan, is een verschuiving opgetreden van werkloosheid. Zoeken we niet meer in maatschappelijke structuren, maar in persoonsgebonden factoren. Dat mensen dus aan hunzelf zeg maar een klein beetje beginnen te werken om een klein beetje uit die verdomhoek te komen. Want dat gevoel hebben de meeste mensen. Als je werkloos bent, dan zit je in de losershoek. Er is wezen niemand in thuis horen. Ja, iedereen doet gewoon zijn best om aan een werk te komen. Dus is wat dat betreft een behoorlijke competitiestrijd gaande.
Mm-hmm. Zo snel wou ik eigenlijk niet, wou ik zeggen. Ik wou eigenlijk het eerste fragment laten horen wat zeg maar begin jaren 80. Ja, toen het Bond tegen het arbeidsethos, je had het uitkeringsfront, je had de werkloze belangenvereniging, je had verschillende clubs die acties voerden. Een van die acties die nog wel ruchtmakend was, was de actie bij de beurs, als we die hebben klaarstaan. En daar kun je nu een stuk van terug horen.
En de beurs die waren allemaal hartstikke kwaad en een begon met kop en schotels te gooien en brandstroom werd erop gezet en bestek. Maar godverdomme, die kloterige smeren lopen we naar buiten en die laten de honden los. En zij krijgt zo'n klap op de kop. Ze zijn zelf tegen de bezuinigingen en als de werklozen gaan protesteren, dan gaan ze er ineens tegenin. Ik bedoel, half Nederland mag blokkeren en allemaal dingen doen en wij komen een keertje de straat op. En ze komen met ik weet niet hoeveel golfjes hier en ze laten honden los.
Ja, het was een mooi gezicht. Kwam de politie met honden buiten, heel rustig. En toen hoorde ze schreeuwen binnen en toen werden die honden buiten ook los.
Die werden gewoon losgelaten. En als je er wat van zei, kreeg je een klap op je kop.
Vervolgens ging de demonstratie van uitkeringsgerechtigden naar de dokwerker. Daar was op dat moment de manifestatie van de FNV-caravaan. Eén rijbaan van de tunnel daar, die was geblokkeerd door allemaal GEB-auto's. De solidariteit van uitkeringsgerechtigden bestond eruit dat de andere rijbaan ook geblokkeerd ging worden. Maar wat er toen gebeurde was dat de collega's van de Warmoestraat de mensen van de Eitunnel ingrepen en daar de uitkeringsgerechtigden van de weg sleepten. Iedereen mag in Nederland blokkeren. 2 weken, 3 weken lang zijn allerlei blokkades toegestaan van ambtenaren, van wie dan ook. En op het moment dat de uitkeringsgerechtigden een rijbaan blokkeren, dan wordt er ingegrepen door dezelfde mensen die ook het hard schreeuwen op het moment dat 3% op hen gekort wordt.
Moet u niet er aandeel hebben, meneer?
Ja.
We zijn net door jullie weggevraagd. Jullie komen alleen in actie als
Ja?
Waarom ik wijs als ik wijs?
Robert, achter je.
Waar kunnen we niet aan?
Ja, waar kunnen we niet aan?
Wacht even, ik wil even achter het dekje.
Hoe zit het nou met 3% acties van agenten en de tweede blokkade?
Ik heb geen tijd nu hoor.
Je geen tijd?
Ik heb even geen tijd.
Moet u een wijze baan vrij houden, de slotwacht?
Wat heeft u als opdracht? Deze baan moet vrijgehouden worden. Wat is er aan de hand?
Nou, dit is de tweede keer vandaag dat agenten zich tussen groepen actievoerders en andere stellen. Uitkeringsgerechtigden wilden de tweede baan blokkeren.
Nou, enkele uitkeringsgerechtigden en ook een GEB-manier, die werd het allemaal te veel.
Hey, hey, hey.
jullie moeten helpen, jullie zien toch in welke kant ze staan, godverdomme. Stel het te vuile lafbekken, smeerlappen. Nou, dat is lafbekken.
Als je maar aan een eigen poen komt.
Bang voor een dik, hè?
Nee, we zaten
even. Was jij bij die beurs?
Rustig.
Nou, ik wel.
Nou, we hebben het over.
Nou, die mensen komen daar.
Hier werd weer eens duidelijk hoe de solidariteit tussen werkende en niet-werkende ligt. Vooral als ze een uniform aan hebben, ligt die solidariteitsgrens niet echt hoog. Dit is in de tijd dat er vanuit de bonden heel veel geprotesteerd wordt voor die 3%. Korting op ambtenaren salarissen. En dan zie je al wat we ervoor ook besproken hebben, is dat die scheiding tussen werkende en werklozen heel groot ligt. Van de uitkeringsgerechten, dus zoals je net kon horen, die willen nog wel solidariteitsacties doen met de werkenden. Maar andersom worden die eisen nooit ondersteund. Wat dat betreft hebben de werklozen het altijd een beetje moeilijk gehad. Ze moesten altijd voor zichzelf opkomen en maar een beetje overgeleverd aan wie zich voor een zaak interesseerde.
Ja, dat klopt wel. De vakbonden hebben natuurlijk, kijk, je moet denk ik wel een onderscheid maken tussen, laten we zeggen, de gewone achterban van bijvoorbeeld de FNV, die vaak veel verder wilde gaan. Dat zag je ook met de WO-acties in de afgelopen tijd.
Ja, dat zag je ook trouwens met de beurs, voor de mensen die het niet weten. Een week daarna werd de beurs geblokkeerd door brandweer en door ambtenaren. En
kijk, het is voornamelijk de leiding van de vakbeweging. We hadden het net over de staking om de prijscompensatie in 1977, waar Wim Kok, die nu minister van Financiën is, toen ook een grote rol in gespeeld heeft, in die onderhandelingen die toegevoerd zijn. Toen heeft men gezegd van, volgens minister Boersma was het toen een meevaller in de sociale fondsen, zoals dat heette, waaruit de werkloosheidsuitkeringen betaald werden. Toen zeiden de werkgevers, als wij prijscompensatie moeten betalen, willen wij een extra bedrag uit die sociale fondsen. En dat is dus eigenlijk een betalen van prijscompensatie uit je eigen zak. Zeiden de achterban van de FNV, maar Wim Kok is toch akkoord gegaan met dat principe. En toen is dus in feite het proces op gang gekomen waarbij de leiding van de vakbeweging steeds meer compromissen sloot met werkgevers en de overheid richting loonmatiging, verlaging van uitkeringen enzovoorts.
En Wim Kok was toen nog voorzitter van de vakbond?
Was toen nog voorzitter van het FNV. Dus je kunt zeggen dat als je het heel globaal ziet, dat Wim Kok en Ruud Lubbers, die dus ook minister van Economische Zaken was in het eerste kabinet Den Uyl, dat de architecten zijn van het beleid wat de afgelopen 20 jaar gevoerd is. Mm-hmm. Zeg maar, hè. En zowel kritische mensen uit de achterban van de vakbonden als uitkeringsgerechtigden hebben dus altijd ervoor gewaarschuwd dat loonmatiging en economische groei op zich niet zouden leiden tot een verlaging, tot een verhoging van de werkgelegenheid. En dat de fundamentele veranderingen nodig waren, zowel in het sociale zekerheidsstelsel als de economische orde. En daar zijn ook wel discussies over gevoerd in de vakbonden. Bijvoorbeeld onlangs nog met een rapport, hoe heet het dat ook alweer, economische zelfstandigheid en solidariteit, geloof ik. Maar er wordt niks mee gedaan. Dus het wordt, daar wordt geen actie voor gevoerd en dat wordt niet in de onderhandelingen ingebracht. Dus die hele discussie over het arbeidsethos en op een andere manier de arbeid organiseren en een basisinkomen enzovoorts. Ja, daar wilde de leiding van de vakbeweging en laten we zeggen de districtsbestuurders enzovoorts, en uiteindelijk natuurlijk ook wel de meerderheid van de achterban van werkenden, die wilden daar niet aan.
Mm-hmm.
En dat is altijd een meningsverschil gebleven. En waar dat precies mee te maken heeft, dat is dan toch denk ik ook een kwestie van dat werkenden het verhaal geloven van we betalen premies voor die uitkeringsgerechtigden en we willen meer loon. Mm-hmm. En dat kijk, er zijn een hele hoop mensen ook in de achterban van de vakbonden die willen graag fundamentele veranderingen. Maar wat er gebeurt is dat er in die onderhandelingsprocessen een soort manipulatie op gang komt. Waarbij uiteindelijk alleen nog op tafel ligt een loonsverhoging van, laten we zeggen, 2% of 2,5%. Ik noem maar wat. En dan zeggen de werkgevers 2,5% en de vakbonden zeggen, of de vakbonden zeggen 2,5% en de werkgevers 2 en dan wordt het 2,25% of zo. Hè. Mm-hmm. En je ziet dus voortdurend in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers dat bij het begin van de onderhandelingen nog wel fundamentele eisen op tafel worden gelegd voor fundamentele veranderingen. Van er waren bijvoorbeeld eind 70 jaar plannen voor, hoe heet dat ook alweer, arbeidsplaatsovereenkomsten. Mm-hmm. En die zie je dan voortdurend in de onderhandelingen van tafel verdwijnen. Waarna, zoals ik al zei, die alleen nog overblijft 2 of 2,5%. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk is er dan toch een grote categorie werkende die daarmee dan maar akkoord gaat. En denkt van, dan maar 2,5% loonsverhoging. Dat is het enige wat erin zit. Mm-hmm. En dat is jammer.
Ja.
Dat werkt tot op de dag van vandaag nog steeds voor. Als we bijvoorbeeld kijken naar de acties in de verpleging, dan zien we gewoon hetzelfde verhaal. Dat de mensen bezwaar maken tegen de toenemende werkdruk, tegen vacaturestops. En de eisen in het begin wordt op tafel gelegd, nou, de werkdruk moet afnemen. En we moeten meer loon krijgen voor het werk wat we doen. Dat uiteindelijk, hoe verder de onderhandelingen gaande zijn, dat meer mensen in dienst nemen, dat die eis gewoon op de achtergrond verdwijnt. En dat de voorgrond gewoon komt te staan, betaal ons gewoon maar uit voor het werk wat wij doen.
Mm-hmm. Dus je kunt zeggen de vraag naar fundamentele veranderingen wordt afgekocht met toegeven aan bepaalde looneisen.
Ja.
Zo, het wordt gewoon met geld afgekocht, ja. Dat is het gewoon.
En op een gegeven moment zie je dan de verandering, dat wat je net al zei, dat de individuele werkloze verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn eigen werkloos zijn.
Mm-hmm.
Op dat moment zie je ook een verandering in acties, dat de werklozencomité zich meer op de sociale dienst gaan richten.
Ja.
Om.
Ja, dat heeft met verschillende dingen te maken. Het eerste wat ik daarvan wil zeggen is dat je dus begin of eind jaren 70 zie je dus dat al die mensen die uit het productieproces gestoten worden. En dan zijn er nog mensen, nieuwkomers op de arbeidsmarkt, dus jongeren waar Sjaak het al over had. En die mensen gaan zich allemaal organiseren langs de scheidslijnen van het sociale zekerheidsstelsel zoals de overheid dat bedacht heeft. Dus er komen aparte WAO-groepen, aparte werkloze groepen, aparte groepen vrouwen in de bijstand, noem het maar op. En al die groepen gaan zich dus specifiek richten op de problematiek ten aanzien van de uitkering waar zij in zitten. En dat betekent dus ten aanzien van de werklozen en vrouwen in de bijstand enzovoorts. Dat ze zich voornamelijk gaan richten op de problematiek die bij de sociale diensten begon te ontstaan. En dat ging begin jaren 80 liep dat de spuigaten uit. Omdat in 1980 en 1981 is de werkloosheid in Amsterdam verdrievoudigd. Dus die is van wat RWW'ers betreft is die van 15.000 naar 45.000 gegaan in 2 jaar tijd. En de sociale dienst die kregen niet meer personeel bij. En de WW werd ook nog veranderd. De dageneis die daarin zat, die werd veranderd. Ook in het kader van de bezuinigingen. Dus er kwamen meer mensen sneller uit de WW in de bijstand terecht. Nou, en de sociale dienst kon dat absoluut niet verwerken. Dus mensen, het was heel normaal dat mensen een jaar op een voorschot leefden, bij wijze van spreken.
Ja, maar en leefde toen nog een idee bij de sociale dienst. Er kwamen veel mensen van sociale academies die werkten bij de sociale dienst. Dat ze een bepaalde bijdrage aan een maatschappelijk proces konden leveren. Dat ze mensen konden begeleiden. Dat ze
Ja. Daar is dus in 1981 actie gevoerd. Dus toen ging men op lokaal niveau naar de sociale diensten kijken. Bij de belangenverenigingen. Er is actie gevoerd tegen de lange wachttijden bij de sociale dienst. En voor snellere afhandeling van de aanvragen van de uitkering. En er is ook actie gevoerd, onder andere voor de zogenaamde vier Bijlmer-ambtenaren. Dat waren ambtenaren uit het rajonkantoor, wat nu rajonkantoor Zuidoosten heet. Die deden, net als de meeste andere buitendienstambtenaren, ook maatschappelijk werk. Naast gewoon het kijken of iemand voor een uitkering in aanmerking komt. Dus naast de uitkeringsfabriek ook kijken van, als iemand eventueel schulden had, hoe kunnen we dat oplossen? Een gesprek met iemand voeren, echt de tijd ervoor nemen om eventuele problemen op te lossen. Toen zei dus de gemeente van de wethouder, zei van ja, dat kan niet meer. Want er zijn nu 40.000 werklozen en die moeten allemaal zo snel mogelijk in die uitkeringsfabriek administratief afgehandeld worden. Dus er is geen tijd meer voor gesprekken met mensen om naar hun persoonlijke situatie te kijken. Dus dat schaffen we af. En toen hebben die vier ambtenaren dat geweigerd. Die hebben dus gezegd van, dat staat in ons arbeidscontract, dat we dat werk, dat hoort tot onze taakstelling, dat blijven we doen.
Ja, maar en, natuurlijk en daar is ook clubs of verschillende strategieën bij uitkeringsclubs. Ik kan me herinneren dat één gedeelte binnen de sociale dienst aan het lobbyen was. En je had ook verschillende ambtenaren die bij de sociale dienst werkten. Die probeerden van binnenuit maatregelen tegen te houden.
Ja,
je hebt toen had je nog de strategie van Den Haag, werden bezuinigingen opgelegd of maatregelen. En die werden dan systematisch geprobeerd om te vertragen, om tegen te houden, om gaatjes te vinden.
Ja, dat is ook, laten we zeggen, begin jaren 80. En daar zaten de figuren in als Hans Moren en zo. En die nu dus bij de Stichting Maatwerk Banenpoel werkt. Dat waren figuren die dus, die hadden het, hoe heet het ook alweer, het LAST opgericht. Het Landelijk Actiecomité Sociale Dienstmedewerkers. Die dus ook protesteerden tegen het regeringsbeleid. Mm-hmm. En die natuurlijk ook opkwamen voor hun eigen belang. Omdat ze een personeelsuitbreiding wilden en vermindering van de werkdruk, maar ook omdat ze de dienstverlening van de sociale dienst wilden verbeteren. En omdat er zoiets heerste van die verdrievoudiging van de werkloosheid, daar kunnen de werklozen niks aan doen. Dus het is zinloos om ze onder druk te zetten en met strafkortingen te werken en zo. Dat wilde men in die tijd ook niet. Dus het idee was ook echt van, het gaat om het regeringsbeleid en om structurele veranderingen. En er waren toen inderdaad sociale dienstmedewerkers die je nu dus helemaal mee ziet gaan in de heersende stroom, zeg maar.
Nou, volgens mij werken die er niet meer. Maar
nou, dan komen we.